Ja, lieve mensen, fijn om hier weer te zijn. We gaan inderdaad stilstaan bij het parasha van vandaag. En die staat in het teken van het, onder andere, van het jubeljaar. Dus daar ga ik het ook over hebben. Even verdeeld hier. Getal 50, dat is het 50ste jaar. Hè? Ik ga ook wat zeggen over de Haftara-lezing en de Nieuwtestamentische lezing. Maar ik wil ook inzoomen op een bijzondere tekst die ik tegenkwam, Romeinen 12 vers 12. Dat komt vanzelf aan de orde. Ja, zoals gezegd, het Torah lezenrooster voor vandaag, dat bevat instructies voor de Sabbatjaren en de jubeljaren. Elk 50ste jaar volgt eigenlijk een grote maatschappelijke reset, hè? Ach, als de hele wereld dit gebod met Israël voorop toch door alle eeuwen heen zou hebben uitgevoerd, wat zag de wereld er dan anders uit, hè? Maar helaas, niets van dit alles. We hebben te maken met enorme verschillen in rijkdom. Er is extreme armoede. Er zijn een kleine groep miljardairs, miljonairs. Maar het grootste deel van de mensheid heeft grote moeite het hoofd boven water te houden. En is in de ziekte ook afgenomen. Allemaal gevolg van één, Torahloosheid leven. En twee, de tegenstander die dat allemaal in de mensen bewerkt. Hè. Je kunt het niet eenzijdig naar hem wijzen. Uiteindelijk is het het hart van de mens die dat dan ook doet. Hè. Dus ja, de mensheid maakt er een puinhoop van en de anti-messias krijgt het voor elkaar. Om even bij de mensen zelf te beginnen. Onze zonde en de zonde van de vaderen, hè, die geven de anti-messias zogenaamde legale grond om kwaad te doen. We luisteren daarover in Jeremia 16. Hè. Ja, deze wereld is een groot strijdtoneel tussen de messias en de anti-messias. En wij zitten er middenin. Yeshua zelf, die identificeert Satan heel typerend als een dief, en wel een dief met heel slechte motieven. In Johannes 10 vers 10a. Dan zegt hij, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Nou, er is heel wat gestolen, hè? We zeiden net al, het verschil in rijkdom, armoede. Maar de oplossing die de vader aandroeg in Leviticus, die is nog steeds, om dat verschil in armoede en rijkdom tegen te gaan, die is nog steeds geniaal. Goed voor land en volk. Amen. Het bizarre is dat de anti-messias en zijn trawanten deze oplossing gedeeltelijk naapen. Ik weet niet precies in hoeverre jullie naast de mainstream media ook andere bronnen raadplegen. Maar het doet me toch heel erg denken aan de agenda 2030. De Great Reset. En slogans als Build Back Better van het World Economic Forum. Spreek ik dingen die jullie nog nooit van gehoord hebben? Of denk je van, ach, help. Ja, hè? Ja, deze plannen voor een nieuwe wereldorde, die staan gewoon heel openlijk op internet. En vele wereldleiders, die scharen zich erachter. Klinkt allemaal erg mooi en rechtvaardig. Maar pas op, hè. Oh ja, kijk hier, dit is het symbool, hè, van de Great Reset. Heel veel wereldleiders hebben daar ook een mooi speldje van op, hè. Grote wereldleiders die zich daar achter scharen. Ja, verdiep je daar wat meer in, dan lijkt het er wel op dat de wereldwijd gecoördineerde aanpak van de COVID, dat die uitermate van pas komt om die hele roadmap uit te rollen. Hè? Ja, dan kan je zeggen, nou jongens, je bent een complotdenker. Maar ik zeg, ja, complotdenker of compleetdenker? Als je compleet denkt, ja. Dan kom ik, ja, ja, iets wat gelijk, ja. Ja, ja. Ja, we maken ons niet verbazen, want de overste van deze wereld, Satan, die gaat rond als een briesende leeuw. Dat lezen we in 1 Petrus, hè. En de 1 Petrus 5 vers 8, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Wat ik zo mooi vind aan deze tekst, dat er staat, dat er niet staat, wees bezorgd en voel je ernstig geïntimideerd. Want ik moet zeggen, ik ben dat wel eens hoor. Maar er staat, wees waakzaam en nuchter. Dat trof me. In mijn voorbereiding neem ik zo'n tekst mee. En de hele week, als ik dan het nieuws aanzet, dan kan ik me gaan opwinden. En denk van, nee, ik moet waakzaam zijn. Dus oké, ik herken het. Dan moet ik nuchter zijn. Want wij weten hoe het gaat aflopen, toch? Daar ga ik meer over zeggen. Dus waakzaam en nuchter zijn, daar zit iets in. Van, je moet het niet onderschatten, maar ook geen reden tot paniek. Nou, heerlijk toch? Ik word blij met zo'n tekst. En dan wordt ook bevestigd in het tweede deel van Johannes 10 vers 10. He, het eerste deel was, ik heb het maar even met rood gesignaleerd. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren laten gaan. Rood gevaar. Maar dan, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Wauw, dat is jubeljaar, dat is weer jubeljaar taal, hè? En wanneer denken jullie dat het volle leven van overvloed gestalte gaat krijgen, zoals de Torah dat dus schrijft en ook Yeshua ons beloofd heeft, hè, in de lezing? Wanneer denken jullie, als je het nou vertaalt naar de Bijbelse feesten, wanneer dat gaat plaatsvinden? Ik denk dat het met het Loofhuttenfeest is. Het meest uitbundige feest. Met de overvloed van de najaarsvruchten. Grote blijdschap, 7 dagen lang. En waarom kan het er nou plaatsvinden? Satan is dan gebonden voor 1000 jaar. Volgens Openbaring 20. En ik denk dat het niet anders kan dat gebeurt aan het begin van het Vrederijk. En dat dus ook ingeluid wordt met het ultieme jubeljaar waar we op wachten. Want een jubeljaar is een jaar van totale bevrijding. Dus het kan niet anders dat in deze wereld die nu zo vastloopt in gebondenheid, dat Yeshua dat jaar gaat inluiden. Met bazuingeschal ook, hè, waar we ook over lazen. Maar helaas is het nog niet zo ver, hè. Waakzaamheid en nuchterheid is ons devies. Maar gelukkig zijn er nog wel meer handvaten die we ook nu mee kunnen nemen. En zo kwam ik recent in een bidstond, kwam ik uit bij Romeinen 12 vers 12. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Die tekst die raakte me. Die kwam als een bliksemslag bij me binnen eigenlijk. Ik denk vanwege de tijd waarin we leven. En ook vanuit bezorgdheid. Of liever gezegd, zoals we net lazen, uit waakzaamheid. Ja, hoe belangrijk is echte hoop, hè? In deze tijd. En ja, daar heb je dus ook geduld voor nodig. En dat lukt alleen maar weer in nauwe verbondenheid met gebed. Ik wil daar in ieder geval uit leven. En ik hoop ook jullie te bemoedigen met deze tekst. In combinatie met het hele Bijbelgedeelte te behandelen. Nou, ik heb zowaar nog een preek met 3 punten. Dus ik wil gewoon. Want deze tekst die is in 3 delen op te knippen. Het is namelijk verblijdende hoop. heeft mij eventjes geel gemaakt. Denk aan de zon, blij, energie, geduldig in verdrukking. Even alles op rood, hè? En groen. Door gebed komt er ook weer, komt het ook weer in beweging. En houden we het vol, hè? Allereerst het verblijft u in de hoop. Leven jullie met hoop? Gewoon in het dagelijks leven. Heb je een voorbeeld dat je met hoop leeft?
Ik hoop dat het met mijn kinderen goed gaat en dat mijn zoon ook dat gewoon kan.
Ja.
Dat hoop ik en dat
heb
ik voor.
Ja. Ik zie hier geen jongeren, maar als je bijvoorbeeld voor je examen zit, het is examentijd, hè, en je bent maar een blok aan het studeren, ja, dan doe je alleen maar omdat je hoop hebt dat je examen gaat halen, toch? En nog een voorbeeldje, ik hou erg van vissen, en je hoopt toch ook wel wat te vangen. Als ik van tevoren zou weten dat ik nooit meer wat zou vangen, dan ging ik toch wel achter mijn oren krabben of ik bleef vissen. Hoewel het heerlijk is in de natuur en de tijd is van gebed en tot rust komen. Je hoopt ergens op en dan ben je ook heel blij als die hoop uitkomt, hè? Ja. Even inzoomen op het woordje hoop. Het Griekse woordje G1680 helpis. En dat staat voor verwachting van eeuwig heil. Volgens de stroom. Nou, dat is mooi. Maar verwachting, dat duidelijk iets wat nog moet komen, hè? Dat doet me direct denken aan de bemoediging uit 1 Petrus 5 vers 10. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Yeshua de Messias, hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Ja, ik vind het echt een tekst waar hoop uit klinkt, hè? En het mooie is, onze Hemelse Vader, de God van alle genade, die stelt zichzelf garant dat het gaat gebeuren. Hij zelf mogen u toerusten na een korte tijd van lijden, hè? Sterker nog, in hem zijn we zelf ook een levende hoop. Dat lezen we ook in 1 Petrus, in hoofdstuk 1 vers 3 tot 5. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer, onze Kyrios, Yeshua de Messias, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Yeshua de Messias uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard, door het geloof, tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ik heb het woordje vet gedrukt, het zijn allemaal woorden van hoop, hoop, hoop. Deze tekst die staat vol van de hoop. Allemaal op die verwachting van eeuwig heil. We zijn geboren tot een levende hoop. Ons wacht een erfenis. Je wordt bewaard in de hemel. Hij wordt bewaard tot zaligheid. Ligt gereed en zal geopenbaard worden. Fantastisch, toch? Ja. En Paulus beschrijft onze Hemelse Vader zelfs als de God van de hoop. En hij wenst ons toe dat we overvloedig zullen zijn in de hoop. Romeinen 15 vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat heeft te maken met punt 3 straks ook. Voor haar in gebed. Maar we komen eerst bij punt 2 van Romeinen 12. En dat was: wees geduldig in de verdrukking. Nou, Nou, als je daar bij het woord stilstaat, dan, of dat begrip, dan moet je direct ook onderscheid maken tussen het feit dat God beproeft en Satan verzoekt. Want die is er namelijk op uit om ons te laten struikelen en ergen, hè? En dat brengt ons dan in gevaar en dat ervaren we dan als verdrukking, toch? Even inzoomen op beproeving en verdrukking. Weet u waar beproeving voor dient?
Test.
Ja?
Om je sterker te maken.
De Torah zegt er ook wat moois over. Deuteronomium 8, vers 1 en 2. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vader onder ede beloofd heeft, binnengaat en het in bezit neemt. U moet ook heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. We hebben die test, hè? Waar je niet over gaat. Ja. Ja, dan schakelen we ook nog even naar beproeving in combinatie met verzoeking. En daar lezen we bijvoorbeeld over in 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Yeshua de Messias. Zie je? Dat de verzoeking is ook om enerzijds opdat wij beproefd worden. Ja, wie ervaart de verdrukkingen op dit moment? Ik denk dat we allemaal wel op een bepaalde manier meemaken. Hè? En wie vindt het moeilijk om daarin geduld te oefenen? Hebben we wel eens moeite om het vol te houden of niet? Ik vind het wel eens moeilijk. Het Griekse woord voor verdrukking, dat is weer zo'n apart woordje, geeft geen enkel houvast in het Nederlands, hè? G2347, tripsies, als ik het goed zeg. Verdrukken, samenpersen, kwelling, beangstigen, benauwen. Ja, dat zijn wel goede typeringen, denk ik. Hé, jakkes, daar zit toch echt niemand op te wachten, hè? En daarom hebben we ook juist geduld nodig om het vol te houden. Omdat we immers uit hoop leven die nog in de toekomst ligt. Die hele tekst, Romeinen 12, die is één grote verbintenis. Je moet je verblijden en geduld hebben in verdrukking. En volharden in gebed. Jacobus geeft duidelijke instructies met verdrukking tot, met betrekking tot geduldig zijn in verdrukking. Jacobus 5, vers 7 tot 11. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land. Denk even weer aan het jubeljaar over. En hij heeft daarbij geduld. Totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. Heb je hem weer? U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heer gesproken hebben. Zie, wij prijzen en gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heer gezien. Dat de Heer vol ontferming is en barmhartig. Zie je dat hier in deze tekst dat geduld aan de orde komt? De landbouwer verwacht kostbare vrucht. En zie de rechter staat voor de deur. Maar het vraagt geduld. En het doet me ook denken aan de schriftlezing uit Brit Gadasha, Lucas 4. En Yeshua die citeerde in letterlijk Jesaja 61 vers 1 tot 3. Hè? En dan zegt hij, heden is dat aan jullie vervuld, als hij het boek dichtslaat. En bij die tekst daar zien we een mooi voorbeeld van het feit dat profetieën zich bij herhaling kunnen vervullen. En wel op een veel intensere manier. Ik geloof in ieder geval dat die tekst uit Jesaja en wat Yeshua citeert, dat nogmaals vervuld gaat worden bij zijn tweede komst. Want hij zegt dan dat verdrukte in vrijheid worden gesteld. Nou, de wereld is nu zo verdrukt. Het kan niet anders dan dat Yeshua dat opnieuw gaat vervullen. Maar het is nog niet zo ver, hè? We moeten geduld opbrengen. En we moeten ook niet zuchten onder elkaar, hè? Laat me net. Dat raakte me ook. In Jacobus 5. Hoe stond het er ook alweer? Zucht niet tegen elkaar, broeders. Opdat u niet veroordeeld wordt. Dat is toch apart. Het is bij ons ook wel eens na de samenkomst. Gaan we koffie drinken. En het gaat allemaal over alles wat er om ons heen gebeurt. Ik wil het woord niet eens meer in de mond nemen eigenlijk. Dan denk ik van jongens, laten we ons richten op de hoop. En laten we ook juist daarover spreken. Wat ons wacht. Gaan we het hebben met de koffie over COVID en alles wat niet mogen? Gaan we zitten zuchten? Of gaan we het hebben over het jubeljaar wat ons wacht? Ik las op de website ook een hele mooie beschrijving. Ik denk dat jij me hebt opgesteld, hè? Over waar je iemand citeert die prachtige dingen zei over het jubeljaar. Ja, als je erin verdiept. Dat is zo'n blijde hoop die we hebben. En ik denk dat wij ons echt moeten focussen op positieve dingen. Want voordat je het weet ga je zitten zuchten en ga je zitten verzuren. Ja. En dus het is belangrijk om ons te beoefenen in positief omdenken. Hè? Wat bedoel ik daarmee? Ik heb hier een glas water. En je kan zeggen, ach, het is maar half, het is half leeg. Je kan ook zeggen, ah, hij is half vol. Dat is omdenken, hè?
Je kan ook zeggen, mijn glas loopt over, mijn cup runs over, zo dadelijk te zeggen.
Ja. Je kan op verschillende manieren naar dingen kijken. En de volgende tekst maakt dat ook wel duidelijk. 1 Petrus 4, vers 12 en 13. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving leidt, hè, dient, u niet bevreemden, alsof u het vreemd overkwam. Dus je moet je helemaal niet verbazen. Dan moet je omdenken. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van de Messias. Nou, dat vraagt ook omdenken. Je denkt van, oh help, moet ik, wat zal er misschien overkomen allemaal? Wordt me afgepakt? Nee, verblijd je in de mate waarin je gemeenschap hebt aan het lijden van de Messias. Als je weet dat het allemaal komt uit de koker van de anti-messias, wat ons mogelijk overkomt. Omdat hij nog rondgaat als een brullende leeuw te lazen. Ja, ga maar eens omdenken, ga je erin verblijden. Dank, dat is hetzelfde als dank onder alles, niet om alles, maar onder alles. Hè? Omdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Dat is die hoop die in de toekomst nog ligt. Hè? Ja, dan komen we alweer bij het derde punt van Romeinen 12 vers 12. Voor een hart in het gebed, echt een onmisbaar punt, zowel om blij te zijn en ook om geduldig te zijn in verdrukking. Hoop en geduld zijn de verdrukking gelukt niet zonder gebed. Nou, laten we eens kijken wat Yeshua over bidden zegt. Onze Messias die benoemt gebed bijvoorbeeld in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. In Lucas 18, vers 1 tot 8. Ja, die wil ik toch met jullie lezen. Het past ook heel mooi bij het jubeljaar, waar we vandaag weer stilstaan. We gaan er snel doorheen. Lucas 18, vers 1 tot 8. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog erop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Helemaal in lijn met Romeinen 12, vers 12. En hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. Er zijn nu wereldleiders en rechters die God niet vrezen. En er was een weduwe in dezelfde stad en ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. Yeshua zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Nou, dan komt hij ook weer in het kader van het altijd blijven bidden voor hard in gebed. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Wat een heerlijke belofte ligt hierin, hè? Wat een heerlijke garantie. God zal recht doen aan hen die dag en nacht tot hem roepen. Ook wanneer hij lang wacht. We wachten al 2000 jaar, hè? Yeshua zei, kom terug. Ze dachten, misschien, dat zal misschien binnenkort zijn. Nee hoor, dus we zijn al zo'n 2000 jaar aan het wachten, 2 dagen. Ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen, ik zeg u dat hij hen met spoed recht zal doen. Zet nog een, toch nog een waarschuwing, maar hij zal de zoon des mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden. Vandaar dat ook weer dat die oproep om geduldig te zijn in verdrukking en niet je geloof te verliezen. Want je te verblijden in de hoop en door gebed. Hoofdthema is natuurlijk dag en nacht roepen om recht in die gelijkenis. En dat het vervuld wordt na lang wachten. Ja, onze hemelse Vader, die is betrouwbaar, hè? Volharde bidden wordt beloond, hoe uitzichtloos de situatie ook mag lijken. En wat we op het moment in de wereld zien gebeuren, je kan het niet ontvluchten. Het is zo allesomvattend en het trekt zich uit over alle landen. Dat is ook een belangrijk teken. Er is natuurlijk door alle eeuwen heen al verdrukking. En dat men zegt van nou, dit zal wel een grote verdrukking zijn. Maar het grote verschil is dat het nu wereldwijd, overal tegelijkertijd, in alle landen wordt uitgerold. En dat is een heel belangrijk kenmerk, denk ik. Dat het nu toch echt mis is. Ja, in de andere Haftara-lezing, die is vandaag niet voorgelezen, maar in Jeremia 32, vers 27... Daar staat, zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn. Ook weer zo'n heerlijke tekst die je hoop doet vatten. En die je mag helpen om vast te houden in gebed en geduldig te zijn in verdrukking. Dus ja mensen, verblijf je in de hoop van onze God die zijn beloftes gestand doet. Diezelfde God van de hoop wordt genoemd. En voor wie niets te wonderlijk is. Wees geduldig in verdrukking, ook al moeten we lang wachten. En volhard in gebed, net als de weduwe in gelijkenis die bleef roepen. Wij bidden en hopen op de wederkomst van de Messias. Die ons in het ultieme Bijbelse jubeljaar zal brengen. Ik weet zeker dat het zal komen. En het wordt een jubeljaar, niet alleen voor het land Israël, maar zal zich wereldwijd uitstrekken. En de profeet Jesaja die onderstreept het profetisch karakter van de Torah in Jesaja 46, vers 8 tot 10. Dus het feit dat we lazen in de Torah over het jubeljaar, dat zien we hier onderstreept. Denk hier aan en wees flink. Neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. Dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is er geen als ik. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welwagen doen. Dat lezen we in de Torah. Je leest verhalen over de hongersnood van Jozef. En dat er dan toch verlossing komt. We lezen over het volk wat in Egypte geleid wordt met plagen. En dat zijn verhalen. Er is niks nieuws onder de zon. Het einde wordt van het begin verklaard. Want het einde in de Openbaring lezen we ook weer over plagen. En ook over honger en over ziekte en pest. En maar we weten, het komt goed. Dus ook de hele geschiedenis van het jubeljaar, waar we vandaag weer stilstonden. Het komt goed, hij zal komen. De ware Bijbelse reset is coming. Amen.